De schriftlezing vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 10e hoofdstuk, de eerste 18 versen. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar, maar die door de deur ingaat is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn geweest, zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Gemeente, we hebben het woord des Heren gelezen dat ons sprak over de geschiedenissen van de profeet Elia. We hebben de laatste keer stilgestaan bij die wonderlijke brief die na de dood van Elia nog bezorgd is op het adres van koning Joram. Maar daarmee is dan toch inderdaad ook de geschiedenis van Elia ten einde. Ik wil vanavond met u beginnen met een geheel ander schriftgedeelte. Om in de prediking vanavond en volgende weken, zo de Heere wil, dat andere gedeelte te lezen en te overdenken. En dat schriftgedeelte is de 23e psalm. Psalm 23. De tekst voor vanavond is het eerste deel van vers 1. Psalm 23, het eerste deel van vers 1. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Tot zover. Gemeente, we willen vanavond dan een begin maken met het lezen en overdenken van een van de meest bekende delen uit het woord van God. En zeker ook uit het psalmboek, een van de meest bekende, een van de meest geliefde liederen. En misschien moet ik daar direct aan toevoegen, ook een van de meest misbruikte psalmen. Want helaas, dat is ook waar. Bij velen, ik zeg natuurlijk niet bij allen, maar bij vele begrafenissen waar deze psalm overdacht wordt, krijg je de indruk dat die psalm niet meer is dan de vlag die de lading van een onchristelijk leven moet dekken bij het laatste. Maar zij dat zoals het is. In ieder geval, deze psalm is ook in het leven van Gods kinderen een geliefd lied. Een woord, een gedeelte waar de Heere al heel wat mee wilde vertroosten. Waar de Heere heel wat gebruik van heeft willen maken. En ik hoop dat wij, als wij deze psalm in de komende weken gaan lezen, we dat ook doen mogen met een innerlijk vermaak. Een psalm van David. Wie David was, is natuurlijk bekend, daar hoef ik niet veel woorden aan te besteden. De 8e zoon, de jongste zoon van Isaï uit Bethlehem. Als knaap was hij al vertrouwd met de schapen. We kennen de geschiedenis dat Samuel naar Bethlehem kwam om onder de zonen van Isaï een koning uit te kiezen op Gods aanwijzing. En toen Isaï zijn zonen in huis had, toen had hij de jongste maar buiten gelaten. Er moest er toch één bij de schapen blijven. En de jongste, dat was toch de minst belangrijke. Wat zou die knaap? Die hoorde daar toch eigenlijk niet bij. In ieder geval, hij zou toch wel niet degene zijn waar Samuel speciaal voor kwam. Maar hij was het juist wel. In ieder geval, uit die geschiedenis, uit 1 Samuel 16, is ons duidelijk dat David al heel jong met het leven van de schapen vertrouwd was. En dat hij heel goed wist, uit zijn jeugdjaren al wist, wat het werk van een herder was. En hij is ook een goede herder geweest. Daar kan hij zonder grootspraak zelf ook getuigenis van afleggen. Ik denk aan die woorden die hij een keer gesproken heeft toen hij voor Saul stond. Dat was enige tijd nadat hij tot koning gezalfd was. Toen was daar die strijd met de Filistijnen en in het leger van de Filistijnen bevond zich Goliath. David krijgt bevel van zijn vader om zijn oudste broers die in het leger van Saul zijn te gaan bezoeken. David volbrengt die opdracht en dan komt hij in het leger op het moment waarop de Filistijn weer eens een keer de God van Israël aan het bespotten en het honen is. En dan proeft David tegelijkertijd ook de sfeer die er in het leger is, de vrees die alleen de verschijning van Goliath de mannen van Israël al inboezemt. En hij kijkt rond en is er dan niemand onder heel die legermacht van Israël die het tegen deze goddeloze Filistijn durft opnemen? Wel nu, en dat is geen jeugdige overmoed geweest, maar hij biedt zich aan om de strijd met de Filistijn aan te binden en de uitdaging van Goliath te aanvaarden. En dan wordt hij natuurlijk eerst voor Saul gebracht, want Saul is de verantwoordelijke, de legeraanvoerder die het niet zonder meer kan toestaan dat wie dan ook de Filistijn tegemoet gaat, want er hangt nogal wat van af, nietwaar? Goliath die heeft iemand uit Israël uitgedaagd om de strijd de tweekamp aan te binden, maar dan met de afspraak dat als hij zal winnen, dan zal Israël verslagen zijn en als hij verslagen zal worden, dan zal het hele leger van de Filistijn verslagen worden. Dus Saul moet toch wel degelijk eerst goed kijken en keuren wie dat dan uit Israël zal zijn die die strijd moet aanbinden. Wel nu, dan staat David voor hem en Saul heeft zo zijn aarzelingen, begrijpelijk. Zo'n jonge man, hoe oud zal die geweest zijn? Nog geen 20 misschien. Ongewapend. Saul heeft geprobeerd om hem zijn harnas aan te trekken, maar daar kon David zich moeilijk in bewegen. Dat had hij nooit eerder geprobeerd. Dat is geen doen, zegt hij. Laat me alsjeblieft gaan zoals ik er nou uitzie, met mijn herdersplunje. Maar hoe kun je dat dan wagen, zegt Saul. En dan zegt David een aantal dingen uit zijn eigen leven. En daarin tekent hij dat hij echt een echte herder was. Uw knecht weide de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En met die enkele woorden, en ik zei al, dat is geen grootspraak. Dat is geen sterke verhalen vertellen. Maar met deze enkele woorden tekent David dat hij daarom een goede herder was, omdat hij zijn leven voor de schapen over had. En die schapen mochten niet verloren gaan. Eerder zou de herder sterven dan dat hij de schapen aan de leeuw en aan de beer prijs gaf. Dat is een echte herder. Wel nu, dat leven met de schapen dat hij jong geleerd heeft, staat David voor ogen als hij deze bekende en geliefde 23e psalm dicht. En als hij daarbij tegelijkertijd aan zijn eigen relatie tot de Heere denkt en aan Gods verhouding tot hem. En zo is via David, maar ook via andere plaatsen in de schrift, dit beeld van de herder met zijn schapen een illustratie geworden van de verhouding die er tussen de Heere en zijn volk is. En met name ook een illustratie van de verhouding die er is tussen de Heere Jezus en zijn volk. Ik zei al, dat is niet alleen de 23e psalm waar dit beeld in voorkomt. Je vindt het in andere psalmen ook. In 78, in 79, in 80. Je vindt het bij de profeten, Jesaja 11, Jesaja, of Ezechiël 34. Je vindt het in het Nieuwe Testament. En dan denkt u natuurlijk aan die gelijkenis van het verloren schaap. De Heere Jezus vergelijkt zichzelf met een herder die het verloren schaap terugbrengt bij de kudde. En we denken, ook zonder dat we dat schriftgedeelte vanavond al zouden hebben gelezen, aan de hele bekende gelijkenis van de goede herder in Johannes 10. Dus het is een door en door Bijbels beeld dat je in de hele spreekwijze van de schrift telkens weer tegenkomt. U zegt, ja, maar dat weten we allemaal al. Psalm 23 kennen wij. En de gelijkenis van de goede herder kennen wij. En van het verloren schaap kennen wij. Daar is weinig nieuws meer te leren. Dat kon wel eens waar zijn. Alhoewel, het is nog weer de vraag ook of het dan echt wel zo bekend is, dit schriftgedeelte. En dit beeld wat hierin uitgewerkt wordt, dat we er echt niets meer van kunnen leren. Maar al zou dat zo zijn, dat wat de uitleg betreft, er weinig nieuws meer te leren is. Ik betwijfel dat nog, naar mezelf toe en ook naar u toe. Maar al zou dat zo zijn, dan gaat het hier toch wel om uiterst belangrijke zaken. Dan gaat het in deze psalm toch wel om zaken waar ons eeuwig heil mee samenhangt. En daarom alleen al moesten we er toch maar goed naar luisteren. Maar laten we dan eerst proberen, en deze eerste preek over psalm 23 is toch eigenlijk een soort inleiding op de volgende preken over dit schriftgedeelte. Laten we dan eerst eens proberen het beeld, zoals David dat hier gebruikt, goed voor onze aandacht te krijgen. Het beeld van een herder met zijn kudde. Dat het hier over de herder gaat is duidelijk. En al wordt dan verder niet gezegd dat David een schaap is, maar uit allerlei uitdrukkingen in deze psalm blijkt natuurlijk toch wel dat hij zichzelf als zo'n schaap van de kudde ziet. Als het gaat over nederliggen in grazige weiden. Nou ja, wat kan dat nou anders zijn dan de plaats waar een schaap gebracht wordt en aan zeer stille wateren gevoerd worden enzovoort. Dat is duidelijk. Het gaat over de herder, maar het gaat ook over de schapen. Nou, laten we eens kijken, wat zijn schapen eigenlijk voor dieren? Ach, als wij het over een schaap hebben en als we aan een schaap denken, dan hebben we gelijk al een beetje vertederde gedachte. Schapen, dat zijn lieve beesten. Dat is de eerste gedachte die bij ons boven komt. Schapen, dat zijn aanhankelijke beesten. Nou, laat dat allemaal waar zijn. Maar schapen zijn ook dieren met nare eigenschappen. Dat moeten we er dan ook maar tegelijkertijd bij zeggen. En echt, altijd zijn ze heus niet zulke lieve en aanhankelijke dieren. Ze hebben ook minder mooie eigenschappen. Zeker, ze zijn bijzonder afhankelijk. En ze kunnen op geen enkele manier voor zichzelf zorgen. De meeste dieren kunnen het nog wel aardig redden als ze aan zichzelf worden overgelaten. Het gaat niet altijd even goed, maar schapen, daar moet u wel helemaal niks van verwachten. Als die aan hun lot worden overgelaten, als die geen verzorger en geen verzorging hebben, dan komt er niks van terecht. Voor hun eigen levensonderhoud kunnen zij niet zorgen. Voor hun eigen veiligheid kunnen zij niet zorgen. Ze hebben nauwelijks enig wapen om zich mee te verdedigen. Ze zijn zwak en ze hebben elk ogenblik de zorg van een herder nodig. Het zijn eigenlijk ook dwaze schepselen. Want ze hebben het goed bij hun herder, als het tenminste een goede herder is. Maar zelfs al hebben ze het goed bij hun herder, dan hebben ze het nog altijd de neiging om af te dwalen. En als de herder niet het oog op hen houdt, dan zouden ze zichzelf nog iedere keer in het verderf storten en in de ondergang. En ze kunnen wel aan dwalen gaan, maar uit zichzelf zouden ze nooit terugkeren. Het zijn vaak ook nog eigenzinnige beesten, koppig. En pas is het als ze helemaal machteloos zijn, dat ze zich laten leiden. Ja, ja, herders hebben nogal wat werk aan hun schapen, voordat die schapen echt gewillig bij hen blijven. Herders hebben nogal te stellen met die beesten, voordat ze doen wat hij wil dat ze doen zullen. En wat is een herder dan? Het gaat natuurlijk om een herder in het oosten. Niet om een herder zoals we die als een soort restant, als een soort folklore en een overblijfsel uit vroegere tijden hier en daar nog op de Veluwe hebben. Maar het gaat om een herder in de tijd dat er nog herders waren met kudden in het oosten met name. En daar waren die herders soms de eigenaar van de kudde, soms ook niet, dan waren ze gehuurde knechten. Maar in beide gevallen moesten die herders, of ze nou eigenaar van de kudde waren of dat ze nou alleen maar de zorg voor de kudde hadden, in beide gevallen moesten die herders toch hard voor de schapen hebben. Als je zulke situaties tegen kunt komen zoals David tegenkwam, dat er ineens een beer voor de dag komt of een leeuw, dan moet je wel hard voor de schapen hebben. Dan moet je wel hard voor de schapen hebben. Dan moet je er wel zorg voor hebben. Dan moet je er wel een band aan hebben en liefde voor hebben. In het beeld zoals het in Psalm 23 voorkomt, is de herder niet een gehuurde knecht, maar is de herder ook de eigenaar van de kudde. En wat moet zo'n herder-eigenaar nou doen? Wat wordt er van hem verwacht? Wat mogen de schapen van hem verwachten? Wel, dat hij voor die kudde zorgt. In elk opzicht, dat hij ze te eten geeft, dat hij ervoor zorgt dat ze op tijd ook hun rust krijgen, ze mogen niet afgedraafd worden. Schapen moeten nou eenmaal rustig hun gang kunnen gaan en zeker als de schapen zwanger zijn of als ze jongen hebben, lammeren. Zo'n herder moet geduld hebben en hij moet goed bedacht zijn op niet alleen het feit dat die beesten te eten moeten hebben, maar ook dat die beesten op tijd rust nodig hebben. Hij moet erop bedacht zijn dat er gevaren zijn, dat er roofdieren zijn. En daar moet hij niet alleen tegen waken, daar moet hij als het erop aankomt ze ook tegen beschermen. Kortom, zo'n herder moet alles doen wat in het belang van het schaap is. Want het lot van dat schaap ligt helemaal in de hand van de herder. Ik zei u toch dat zo'n schaap helemaal afhankelijk is. En dat zo'n schaap in geen enkel opzicht voor zichzelf kan zorgen. Hoe komt het aan eten? Hoe komt het aan rust? Hoe komt het aan veiligheid? Hoe komt het aan bescherming? Het hele lot van dat beest ligt in de hand van de herder. En nou kun je het aan het schaap zien. Of het bij een goede herder hoort of niet. Als het geen goede herder heeft, dan vertoont het schaap trekken waaruit het lijden en de verwaarlozing blijkt. Maar als het schaap er goed uitziet, verzorgd uitziet, dan is dat het duidelijkste bewijs dat het een goede herder heeft. David ziet zichzelf als zo'n schaap. En hij ziet de Heere als zijn herder. Dat mag David zeggen. Dat is zijn geloofsgetuigenis. De Heere is mijn herder. En zoals hij zelf een herder voor de schapen was, met hart voor de schapen, zo mag hij ineens dat beeld van wat hij in het dagelijkse leven heeft uitgeoefend zien als een illustratie van wie de Heere nou voor hem is en wat de Heere voor hem doet. Dat is een zegen als een mens dat zeggen kan. Weet u, dit getuigt ervan dat er in Davids leven genade verheerlijkt is. Een mens van nature kan dit niet zeggen. Wat ben je van nature? Een schaap? Als de Heer Jezus spreekt over het oordeel op de jongste dag, dan maakt hij onderscheid tussen schapen en bokken. Nou, dat laatste, dat zijn wij van nature allemaal. Dat betekent dat we vijanden van God zijn. De Heer is onze herder niet. We zouden hem geen eens willen als herder. Want wij zijn zo bokkig en zo verkeerd in onze aanleg, in onze natuur en in de richting van ons leven, dat wij alleen maar eigen wegen willen gaan. En dat wij alleen maar eigen meester willen zijn. Hoe kan David dat dan zeggen? De Heer is mijn herder. Dat kan hij alleen maar zeggen omdat er in zijn leven wat veranderd is. Hij is van herder veranderd. Eerst was daar de boze die het in zijn leven te zeggen had. De boze die hem leidde, de boze die hem regeerde. En deed David ook krachtens zijn verdorven bestaan uit zijn geboorte, uit Adams nageslacht. Niet anders dan de wil des vleeses en der gedachten. En had hij bepaald geen schapennatuur, geen nieuwe natuur, maar alleen een oude verdorven natuur. Maar dat is door goddelijk ingrijpen en door genade veranderd. En dat hij nu zeggen mag, de Heere is mijn herder, is vrucht van de wedergeboorte. Laten we dat bij het begin van onze overdenking van deze psalm duidelijk stellen. Want het is een prachtig beeld, maar het is een beeld waar een hele hoop mee gesold wordt. Met dat beeld van die herder en de schapen. En dat sollen met dat beeld, dat begint vooral als het over lammetjes gaat. En dan worden onze kinderen al heel gauw als lammetjes van de goede herder bekeken. Wees u er voorzichtig mee. Want onze kinderen zijn van nature kinderen des toorns. Die in het rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij ook zij opnieuw geboren worden. Zijn geen lammetjes. Maar ze moeten opnieuw geboren worden. Ze kunnen het wel worden. Oh ja, bij God is daar ruimte genoeg voor. En gewilligheid genoeg voor. En we mogen ze aan de Heere opdragen. En ze het leren bidden. Of ze van die grote kudde ook een heel klein schaapje mogen zijn. Maar ze moeten het nog wel gemaakt worden. Want van nature zijn ze het net zo min als volwassenen. Maar als Gods genade verheerlijkt wordt in het leven van een jong mens of in het leven van een oudere, als Gods genade geopenbaard wordt, als wij die nieuwe natuur krijgen, die geboorte van boven, dan krijgen wij ook inderdaad deelgenootschap aan dat werk dat de Heere door zijn geest verricht, waardoor we schapen worden. Met alle gebreken waar ik er zo pas nog een paar van opnoemde, jawel, want die blijven ook nog wel. En soms zijn schapen ook nog bokkig. Helaas. maar met al de gebreken die er nog zijn, toch schapen. David is er één van, ondanks dat de Bijbel ons ook vertelt van zijn dwaalwegen. En van zijn dwaalziekte. En van zijn bokkigheid. En van al die verkeerdheden, maar hij is een schaap. Zo goed als allen die dat nieuwe leven deelachtig zijn. En wie is dan de herder? Daar geeft de tekst ook een duidelijk antwoord op. Dat is de Heere. Er staan 5 hoofdletters. Dat betekent dus dat het de naam van de verbondsgod is. Het is de naam van die God die zich in de braamstruik geopenbaard heeft aan Mozes. En toen Mozes naar Egypte moest gaan, toen gaf de Heere hem opdracht om naar Farao te gaan en tegen Farao te zeggen dat Israël vrij moest zijn. En Mozes vroeg: Heere, maar wat moet ik nou zeggen als Farao vraagt, wie is uw zender? Wat zal mijn antwoord aan Farao dan zijn? Hoe maak ik u bekend bij welke naam? En toen zei God: zeg, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij gezonden. De Heere, Jehovah. En dan klinkt in deze naam met bijzonder door de trouw Gods. God die het zegt en doet. God die het begint en voltooit. Die de werken zijner handen niet laat varen. De Heere is mijn herder. Dat schaap is goed af. Want het heeft een herder die het nooit zal teleurstellen. Het heeft een herder, dit schaap. Het heeft een herder die de werken zijner handen nooit laat varen. Het heeft een herder die ze nooit aan hun lot zal overlaten. Die eraan begonnen is. En die het voltooien zal ook. En dan dwaalt dat schaap af, maar die herder zoekt het op. Want hij is de Heere, de getrouwe, de onveranderlijke. En dan is dat schaap dwaas, maar de Heere verstoot het niet. Want hij is de Heere, de onveranderlijke. En dan heeft deze Heere zich bijzonder geopenbaard. Toen hij in de Heere Jezus Christus vlees en bloed aannam. En toen heeft de Heere Jezus deze beeldspraak op zichzelf toegepast. En wat David van de God van Israël zegt, dat zegt de Heere Jezus van zichzelf. Ik ben de herder. En zo komen wij aan Johannes 10, waarin de 23e psalm toegepast wordt op de Heere Jezus Christus. En niet alleen in Johannes 10 is dat het geval. Dan is er, als wij deze lijn eenmaal zien, als wij de lijn van Jehovah naar Jezus zien, over de herder nog veel meer te zeggen. Hoe noemt hij zich? Ik denk weer even aan dat 10e hoofdstuk van Johannes. Maar daar komen dan straks nog 2 andere plaatsen uit het Nieuwe Testament naast te liggen. In Johannes 10 noemt hij zichzelf, we lazen dat vanavond, de goede herder. Goede herder. Waar bestaat zijn goedheid dan in? Nou, dat zagen we in vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Daar met name blijkt het in, hoe goed die herder was. Ik zei dat bij David ook, toen die beer, toen die leeuw voor de dag kwam. Davids goedheid als herder kwam openbaar in het feit dat hij toen niet vluchtte. Dat hij toen niet veilig ging zitten kijken op afstand wat die herder, wat die leeuw of met die beer, met dat schaap of met dat lam deed. Maar hij ging die leeuw, die beer tegemoet en hij vocht met hem. En hij bevrijdde dat schaap of dat lam uit de muil van dat roofdier. Daarin bleek dat David een goede herder is. Nou, de Heere Jezus Christus is daarom juist een goede herder. Omdat hij zijn leven voor de schapen zet. Daarom heeft mij, zegt hij in dit verband, de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af.
Waarom doet hij dat? Oh, omdat de veiligheid van dat schaap ermee gemoeid is. Maar vooral ook, hij doet dit, zijn leven afleggen vrijwillig, om op deze manier zijn schapen ook tot zijn eigendom te maken. Om ze met de prijs van zijn leven te kopen. Daarin blijkt dat hij een goede herder is. Maar dat is niet de enige kwalificatie, aanduiding van de herder. Ik denk aan een woord uit de Hebreeënbrief, 20e vers van hoofdstuk 13. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Dan gaat het weer over de Heere Jezus. En weer wordt hij herder genoemd, maar nu niet de goede herder, maar de grote herder. Ik vroeg zo pas, waarin bestaat zijn goedheid? Daarin dat hij zijn leven aflegt. Ik vraag nu, waarin bestaat zijn grootheid als herder? Daarin dat hij dat afgelegde leven weer genomen heeft. Hij had macht om het af te leggen. Hij had ook macht om het weer aan te nemen. Hij is immers opgestaan uit de doden. Hij is, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, uit de doden wedergebracht. Hij is niet langer de geslagen herder, maar hij is de levende herder die alle macht bezit. En daarin is hij groot. En dan is er nog één kwalificatie van de herder in het Nieuwe Testament. En dat is in de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk, het vierde vers. Dan gaat het over ambtsdragers, de plichten van ouderlingen die de kudde Gods moeten wijden, die onder hen is, niet uit heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Goede herder, grote herder, overste herder. Waarin blijkt dan dat hij de overste herder is? Wel, hij is ten hemel gevaren. Hij heeft zelf heerlijkheid en eer gekregen. En als hij zelf in zijn hemel vaart en in de zitting aan de rechterhand Gods eer en heerlijkheid gekregen heeft, dan kan hij ook de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid gaan uitdelen. En daarin, als de verhoogde aan de rechterhand van zijn vader, is hij de overste herder, de goede herder, dat ziet op zijn vernedering als hij zijn leven aflegt. De grote herder, dat ziet op zijn opstanding als hij de dood verslindt tot overwinning en uit de doden wordt wedergebracht. De overste herder, dat ziet op zijn verhoging en de heerlijkheid die hij deelachtig is geworden. En als deze dingen nu allemaal mee gaan klinken, als we de 23e psalm overdenken, gemeente, dan begrijpt u dat als het over de herder gaat, we zo nog maar niet uitgesproken zijn. De goede herder, de grote herder, de overste herder. En ziet u dat ook niet uitkomen als wij terugkeren tot de 23e psalm, is op de plaats gaan letten waar God door zijn Heilige Geest dit lied heeft neergezet. Waar staat psalm 23? Ja, dat is logisch, zegt u, tussen 22 en 24 in. Ja, maar dat is ook onder de leiding van de Heilige Geest gebeurd. Wat is die 22e psalm? Dat is de psalm van de geslagen herder. Dat is de psalm en daarom hebben we hem vanavond ook gezongen, want dat is ook de herderspsalm. Maar dan de herder die geslagen wordt, de herder die klagen moet, de herder die het tot God moet zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De herder die het ondervinden moest dat zijn beenderen te tellen waren. Dat zijn krachten uitgegoten werden. Dat zijn klederen verdobbeld werden. Dat op hem aanvielen de honden en de stieren van Bazan. Een gans groot heer. En deze herder heeft op deze manier zijn leven voor de schapen gesteld. Zo heeft hij zijn leven afgelegd. Zo is hij geslagen door het zwaard dat tegen de herder ontwaakt is. En zo heeft hij door te lijden, door zich te vernederen, door gewond te raken, door te sterven, door zijn leven en zijn bloed te geven. Zo heeft hij de prijs neergeteld die nodig was om eigenaar van zijn schapen te worden. En de 22e psalm, dat is daarom de psalm van de goede herder die zijn leven aflegt voor de schapen. En wat is die andere psalm die na de 23e volgt? Dat is de psalm van de hemelvaart. Verhoogd, o poorten, nu de boog, daar gaat hij omhoog, die rein van handen en zuiver van hart is. Want de vraag was gesteld, wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Welk mens kan dat? Maar er is er één die reine handen heeft. Er is er één die zuiver van hart is. Er is er één die nooit bedrieglijk gezworen heeft. En daarom wordt het lied gezongen. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Wie is hij, de koning der ere? Dat is de Heere geweldig in de strijd. Dat is de Heere Jezus Christus, die als hij al het werk volbracht heeft, eer en heerlijkheid ontvangt. Zelf de kroon der heerlijkheid mag ontvangen. En nu alle macht bezit. En nu ook mag gaan uitdelen. En aan getrouwen in zijn dienst, die door zijn genade getrouw gemaakt zijn, de kroon der heerlijkheid mag gaan uitdelen. Hij is, en dat is de 24e psalm, we zongen hem ook, hij is de overste herder die de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid gaat geven. En daartussenin, tussen de psalm van de goede herder en de psalm van de overste herder, staat de 23e. En dat is de psalm van de grote herder, de bewaarder van zijn schapen, die ze met liefderijke en liefdevolle zorg omringt. Leest u de psalm dan maar eens op uw gemak door in de komende week. Hij verkwikt mijn ziel, hij voert mij aan wateren der rust. En al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, zegt het schaap, dan vrees ik nog niet, want de levensvorst is bij me. De grote herder die zelf ook door het dal van de schaduw van de dood gegaan is en die gezegd heeft, ik zal bij u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En die alles wel maakt met de schapen zijner weide. Via het kruis, psalm 22, is hij de eigenaar van zijn kudde geworden. En zal hij ze doen delen in de eeuwige heerlijkheid. Psalm 24, nadat zij onder zijn leiding en bescherming hier de tijd des levens hebben doorgebracht. Als de schapen van zijn weide die het aan niets ontbreekt. Psalm 23, via het kruis en de herderstaf, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gaat het voor de schapen naar de kroon? Schapen leven bij het kruis. Schapen leven onder de staf. Schapen gaan heen naar de kroon. Wat een zegen. Om deze herder tot herder te hebben. Wat een zegen. Om van hem een schaap te zijn. Ja, zo ervaart David dat ook. Zo is het zijn ondervinding en zo mag het ook zijn getuigenis zijn. Over die ondervinding spreekt deze psalm overvloedig. Daar zullen we het, hoop ik, in de volgende weken gedurig over mogen hebben. Hij getuigt ervan, direct bij de aanvang al. De Heere is mijn herder. Wat een zegen. Dat hij niet hoeft te zeggen, de Heere is de herder van zijn schapen. Dat hij niet hoeft te zeggen, de Heere is de herder van mijn vader of van mijn moeder. Maar dat hij mag zeggen, de Heere is mijn herder. Wat ligt daar direct al een persoonlijke en een intieme klank in. David hoort bij hem. En die herder waar hij over gaat spreken, en over wiens zorg en liefde hij gaat spreken, dat is geen vreemde. Dat is geen onbekende. Maar dat is zijn eigen herder. En David is voor hem geen onbekende. Maar David is Gods eigen schaap. Zoals je dat ook in de eerste zondag van onze Heidelbergen terugvindt. Wat is uw enige troost? David zou zeggen dat de Heere mijn herder is. En dat ik in tijd en eeuwigheid zijn schaap mag zijn. Nou, dat zegt onze catechismus alleen met andere woorden. Maar het komt er toch wel op neer dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed, die gedachte van die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, de grote herder die zorgt dat geen haar van hun hoofd vallen kan, dat alles dien ding tot hun zaligheid dienen moet. En u kent het verder wel, dat is het getuigenis van David, in andere woorden, de Heere is mijn herder. En dat is nou niet een relatie die alleen van Davids kant bestaat. De Heere is mijn herder. Eigenlijk moet je zeggen, er gaat aan dat woord van David nog wat vooraf. Aan het woord van David, waarin hij zegt, de Heere is mijn herder, daar gaat nog wat vooraf. Dat staat hier dan niet, maar dat vind je in de rest van de schrift terug. Dat vind je onder andere ook in Johannes 10 terug. Wat gaat er dan aan vooraf? Niet wat David over zijn herder zegt, is het eerste. Maar wat die herder over David zegt. Wat van de kant van de herder komt, is het eerste. En voordat David kon zeggen, de Heere is mijn herder, heeft God gezegd tegen David, gij zijt mijn schaap. Zo zegt de Heer Jezus dat ook. Als hij het in een vervolg in Johannes 10, we hebben dat gedeelte niet gelezen, nog eens een keer heeft over de relatie tussen zichzelf en de herder. In het 10e hoofdstuk van Johannes nog weer, maar dan vers 27. Dat is dan even later, dan komt de Heer Jezus nog eens een keer op die gelijkenis terug. Jezus antwoordde hun, vers 25, Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders die getuigen van mij, maar gij lieden gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. En dan neemt hij deze woorden in de mond. En dat zijn zeer troostrijke woorden. En dat zijn de woorden waar ik op doelde. Die gaan aan Davids woorden vooraf. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En dat ik ken ze, dat betekent, ik erken ze als mijn schapen. Ze zijn van mij. En hoe is nu zo'n bokkig schaap het eigendom van Christus? Ik zei zo pas al, hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Ja, dat is zo. Ik zou ook kunnen zeggen, en dat gaat er nog aan vooraf, ze zijn van hem omdat hij ze gekregen heeft. Van zijn vader. En waarom heeft hij ze van zijn vader gekregen? Omdat zijn vader ze in alle de stilte van de eeuwigheid, in de raad des vredes, in zijn eeuwig welbehagen al heeft uitverkoren. En gekozen. En lief gehad. En toen zijn zoon naar deze aarde kwam, heeft de vader ze aan de zoon gegeven. Opdat hij ze zou bewaren in zijn vaders naam. Zo heeft hij ze gekregen, zo zijn ze zijn eigendom. En bovendien heeft hij ze gekocht met zijn bloed en zo zijn ze ook zijn eigendom. En in de derde plaats zou je kunnen zeggen, ze zijn zijn eigendom omdat ze door het werk van de Heilige Geest in de kudde geboren zijn. Toen ze de nieuwe natuur kregen, dat nieuwe leven. Maar zo zijn ze van Christus. En zo zijn ze door hem aanvaard. Met alle gebreken die ze hebben. En hij heeft er veel moeite aan. En hij houdt er zijn leven lang, het leven van dat schaap lang werk aan. En hij heeft er soms veel verdriet van. En soms bezorgen ze hem teleurstellingen. En soms zijn ze onhandelbaar. Maar vanwege het feit dat ze uit zijn vaders hand kwamen. En vanwege het feit dat hij er de prijs van zijn bloed voor heeft betaald. En vanwege het feit dat het dierbare werk van de Heilige Geest hen toch deed geboren worden. Als schapen op zijn weide. Door de geboorte van boven. Kan en zal en wil de goede grote overste herder ze nooit verloren laten gaan. Ze zei van hem. En hij heeft ze ook als zodanig gemerkt. Als in het oosten vroeger een schaap overging in de handen van een herder. En als hij ze tot zijn eigendom maakte. Dan gebeurden er twee dingen. Dan kreeg zo'n schaap een merk en een naam. En het merkteken werd aangebracht met een lang scherp mes in het oor. En daarom hoorden ze nu bij die herder. En die naam, dat was iets heel intiems tussen de herder en het schaap zelf. Als Christus zijn kudde verwerft, dan geeft hij ze ook een merkteken. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. En die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. En hij geeft ze ook een naam. En soms hoort dat schaap zijn naam noemen. In de prediking, in het woord. En die hele intieme en hele persoonlijke ervaring van je naam te horen noemen. De herders stem te mogen horen. Want hij kent ze. En hij roept ze bij naam. Hij weet precies wie ze zijn. En zij kennen zijn stem ook. En dat is de relatie aan hun kant. Wat een troost. Dat zij gemerkt zijn. En dat ze een naam kregen. Een merkteken van Christus. En een naam die hij kent en noemt. Wat een troost als hij ze bij naam roept. En als ze niet zichzelf hoeven mee te rekenen. En als ze niet uit allerlei kenmerken de conclusie behoeven te trekken. Dat ze er misschien toch wel bij horen. Maar wat een troost als zij hun naam horen noemen. En als hij hen meetelt in het opschrijven van de schapen. En daar vandaan. Dat hij ze kent. En dat hij zegt. Mijn schaap. Ik heb je in je mijn oor. In uw oor. Mijn merkteken gegrift. En ik heb u een naam gegeven. Die niemand kent. Dan die hem ontvangt. Als hij zegt. Mijn schaap. Dan mag dat schaap. In het geloof gaan antwoorden. En zeggen. Mijn herder. En waar dat dan uit blijkt, de Heer Jezus noemt dat ook. Mijn schapen horen mijn stem. Want als hij gaat spreken, dan gebeurt er bij hen soms ook wat. Ja, het moest vaker gebeuren, het moest altijd gebeuren. Maar er zijn tijden dat er bij hen echt wat gaat gebeuren. Mijn ziel ging uit op zijn spreken, zegt de bruid in het Hooglied. Nou, dat is de ervaring bij het schaap ook. Dat als die herder gaat spreken en hij raakt hun hart. Dan luisteren ze. Ze herkennen die stem ook. Als het een vreemde is, herkennen ze die stem niet. Maar als hij het is, dan horen ze het. En het gevolg is, ze volgen hem. Hij leidt ze uit. Hij brengt ze naar wateren der rust. Hij brengt ze naar grazige weiden. Hij geeft ze wat ze niet missen kunnen. Hij roept en ze herkennen en ze volgen. De band blijft trekken. Soms aarzelen ze. Als ze merken dat hij hen voorgaat. Voorgaat. De diepte in. Soms aarzelen ze. En huiveren ze. En zijn ze bevreesd. Als de weg een weg door de donkerheid is. Maar als ze de stem van de herder weer horen. mogen ze toch blijven volgen. Mogen ze toch getroost hun kruis op zich nemen. Bij hem blijven. En zeggen in de oefening van het geloof, ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij. Gemeente, er is stof genoeg in die 23e psalm. Ik hoop dat u het beseft en begrijpt. Maar dit moet wel de toepassing iedere keer weer zijn. Dat we het weten mogen. Of dat we ernaar staan om het te mogen weten. Met minder kan het niet. Hij is mijn herder. Daar komt het op aan. Daar komt het voor u en voor mij op aan. In leven en sterven, in voorspoed, in tegenspoed, in droefheid, in vreugde, in gezondheid, in ziekte. En wat zal er gaan gebeuren in ons leven? Dat moeten we weten. Hij is mijn herder. En als dat niet zo is, als we deze herder niet hebben, wat hebben we dan? Dan hebben we geen verwachting. Dan hebben we geen toekomst. Dan kunnen we alleen oordeel verwachten. Versmaadt u nog altijd deze herder? Hebt u hem nog nooit echt nodig gehad? Leeft u nog altijd aan hem voorbij? Zeg eens, wat hebt u eigenlijk op hem tegen? Wat heeft deze herder nou gedaan waarom u hem zou versmaden? En als deze herder nou vraagt, mag ik uw herder zijn? Geef mij uw hart. Volg mij. En dat zegt die herder. Waarom zegt u dan, nee Heer, ik zal u niet volgen. En mijn hart houd ik zelf. Wat heb u dan op deze herder tegen? Wat ontbreekt er aan hem? Wat is er mis met hem? Waarom zou u hem niet leren volgen? Waarom zou u hem niet zoeken? Waarom zou u hem niet als de herder van uw ziel begeren? Is er dan een ander die voor u zorgen kan? Is er een ander die u veilig geleiden kan? Is er een ander die u thuis kan brengen? Buiten Jezus is geen leven. Wat een voorrecht als je bij hem wel horen mag. En als je wel zijn schaap mag zijn. En als je weet van dat horen met een geopend oor. En van dat volgen met een gewillig gemaakte voet. Wat een zaligheid. Veiligheid, verzorging ligt daarin besloten. En wat een toekomst als al die schapen straks volkomen. Gods lof, Gods eer zullen verbreiden. Amen.